allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen. Aanstaande zaterdag om 19:30 is er een zing in de Ark, de CGK Spijkenisse. Daar bent u allen hartelijk uitgenodigd. En dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te vullen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie, de derde voor de energiekosten. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen luisteren naar de preek die Petrus houdt in het huis van Cornelius. Dat is een antwoord op het gebed van Cornelius. Daarom zingen we van Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. We gaan luisteren naar de 10 geboden en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 116, vers 3 en vers 11. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered, het gebed van Cornelius, die verlangde naar om de woorden van zaligheid te horen. En daarom ook vers 11, ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. 116, vers 3 tot en 11, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Onze God ontfermt zich op het gebed. Daarom willen we ook bidden vanmorgen en vragen om zijn zegen. Er is ook voorbeden aangevraagd door Karel de Wal. Hij leeft al een tijd online weer met ons mee. Maar hij heeft last van de gevolgen van long-covid en ook depressieve klachten. Hij krijgt deze week een intake voor een opname in een kliniek in Zeist. En we willen ook de Heere vragen of hij dat wil zegenen. We willen ook vragen om een zegen voor de kerkenraad aanstaande donderdag. En we gedenken ook wederom Bas van der Sluis. Werd gisteren gebeld dat hij ook niet meer aanspreekbaar is momenteel. Dus we vragen de Heere om hem genadig te zijn. Laten we samen bidden. Heere, onze God, grote ontfermer op het gebed. Heere, wat een heerlijke regels zijn dat als we daarover nadenken. Dat als we tot u komen om te bidden, dat u zich over ons ontfermt. Want wij zijn zo klein, zo hulpeloos, zo zwak, Heere. Waar zouden we zijn zonder u? Geen enkele ademtocht die door onze neus naar binnen komt en door onze mond weer naar buiten komt, hebben we aan onszelf te danken, maar u bent het die ons het leven geeft en die ons tot op deze dag bewaard en gespaard heeft en ons ook hier weer doet naderen in uw huis. Heren, dan mogen we inderdaad met vreugde uw huis binnengaan om u te danken en om u te loven en te prijzen voor wie u bent. Die grote en almachtige God en Vader in de hemel, die over deze hele wereldgeschiedenis regeert en er gebeurt niks zonder uw wil. En tegelijkertijd u die dit grote geschiedenis leidt, u bent geïnteresseerd in ons. U daalde heel diep af, Heer Jezus, naar deze aarde om ons en om ons mensenwil, omdat u wist dat wij zonder uw ontferming verloren zijn. En ook vanmorgen komt u weer tot ons. Bent u hier in ons midden aanwezig. En wij verschijnen hier in dit kerkgebouw voor uw aangezicht. En Heere, we willen u zeggen, we staan gereed om de woorden te horen die u door uw dienstknecht heen tot ons te zeggen heeft. Heere, spreekt u die woorden tot ons en geef dat wij een en al open oor zullen zijn. Dat onze harten gereed zullen zijn om dat goede zaad van het evangelie te ontvangen. En dat het mag ontkiemen in ons leven. Dat het mag vrucht dragen. Dat wij, ja Heere, voor uw koninkrijk van waarde mogen zijn. Dat wij ons mogen leren in te zetten voor u. De gemeente op te bouwen. Heere, we danken u voor deze prachtige geschiedenis in uw woord van Cornelius en Petrus, waar we nu al een aantal weken bij stil mogen staan, waar zoveel waardevolle lessen in zitten voor ons als gemeente. En voor degene die als gast mee opkomen of misschien niet eens opkomen, maar meeluisteren. Heere, dat zijn er meer dan dat we zelf kunnen bedenken of die het naluisteren. En één van hen is Karel de Wal, die er zoveel heeft meegemaakt in zijn leven. En vorig jaar dat verdrietige verlies zo plotseling van zijn vader. Heer, u weet wat dat allemaal in gang gezet heeft in zijn leven. En hoe moeilijk hij het heeft. En we dragen hem aan u op, Heere. We dragen hem op aan de troon van uw genade om u te vragen, Heere, ontfermt u zich over hem? En wil geven dat als die aanstaande donderdag naar Zeist moet voor de intake, dat ze doortastend mogen zijn in wat hij nodig heeft. En dat er werkelijk een soort reset in zijn leven mag zijn. Om opnieuw te kunnen beginnen, lichamelijk, maar ook geestelijk, Heere. U weet hoe die ernaar verlangt, om bruikbaar te zijn voor u. Heere, dan bidden we ook dat het woord voor ons allen en voor hem van vanmorgen tot zegen mag zijn. Heere, we bidden nu ook voor Bas van der Sluis. Opnieuw wordt zijn naam hier genoemd. En al een heel aantal weken is het stervensproces gaande bij hem. En nu zover dat er geen contact meer mogelijk is. Heren, ontfermt u zich over hem. Heren, en ontfermt u zich over zijn familie. Die er omheen staat en voor wie dit ook zo'n zware weg is. Heren, draag ze hier doorheen en draag uw kind toch spoedig naar huis. Heren, we willen nu voor de kerkenraadsvergadering, de laatste voor de zomer, waar nog een heel aantal zaken besproken moeten worden en besloten moeten worden. Heren, wilt u aanwezig zijn en wijsheid geven en inzicht in de schriften en om die toe te passen op de situatie van deze gemeente. Dat alles tot opbouw mag zijn. Ja, dat we met elkaar bezig mogen zijn met de opbouw van de gemeente. Dank u voor de vele activiteiten die er zijn. Vandaag weer eentje afgelezen. Volgende week, zaterdag, is er weer een gelegenheid om samen met de broeders en zusters van de Ark te zingen. Om uw grote naam te danken. Heren, en dat hebben we ook afgelopen donderdag mogen doen. Met mensen van de gemeente en mensen die hier vroeger tot de gemeente behoorden en met dorpsgenoten. Heren, u hebt het tot een gezegende avond gemaakt, die boekpresentatie die ten diepste er toch om gaat, dat uw trouw aan onze gemeente zo groot is. O Heren, dat we het mogen koesteren en dat we hier met elkaar deze oase mogen beschermen. Maar bovenal dat we mogen weten dat u hier de oase geeft. Heren, dat is niet om ons, maar omdat u hier nog werk heeft. En omdat er hier nog mensen zijn die zalig moeten worden op dit eiland. Heren, geef toch dat dat mag gebeuren, dat uw koninkrijk hier uitgebreid mag worden. En niet alleen hier, maar over het rond van de aarde. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen opnieuw vanuit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 10. En we beginnen bij vers 24 tot en met 48. En de tekst van vanmorgen is vers 34 tot en met 48. Maar we beginnen dus te lezen bij Handelingen 10 vanaf vers 24. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea. En Cornelius verwachtte hen en samengeroepen hebbende van zijn familie en zijn bijzonderste vrienden. En als het gebeurde dat Petrus binnenkwam, ging Cornelius hem tegemoet en viel aan zijn voeten en aanbad hem. Maar Petrus richtte hem op en zei: sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekend ging hij naar binnen en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: u weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemdeling. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen, dat wil zeggen onheilig of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat voor een reden jullie mij hebben ontboden. En Cornelius zei: 4 dagen geleden was ik vastend tot deze uren toe. En op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in blinkend kleed en zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze verblijft in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, die hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van dat moment aan tot u gezonden en u hebt wel gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen hetgeen u van God bevolen is. En Petrus, de mond opendoende, zei: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken heeft hij degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, die is voor hem aangenaam. Dit is het woord, dit is de boodschap die hij gezonden heeft tot de kinderen Israëls. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. U weet van de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnend van Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Welke ook het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Welke zij gedood hebben, door hem aan een hout aan het kruis te hangen. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet aan het volk, maar aan de getuigen die God tevoren verkoren, die door God tevoren verkoren, dat wil zeggen uitgekozen waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen dat hij degene is die van God aangesteld is tot een rechter van levenden en doden. Van hem geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maakten. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, die de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam van de Heere. En toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover. Wij gaan met elkaar ons voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 65, vers 1, 2 en 4. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, 1, 2 en 4. We zingen na de preek van Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. 119, vers 32. De tekst vanmorgen is, zoals gezegd, Handelingen 10, vers 34 tot 48. En het thema van de preek is: Petrus verkondigt het evangelie aan buitenstaanders. Petrus verkondigt het evangelie aan buitenstaanders. Ze hebben drie gedachten. Allereerst, hij stelt hen gerust. Ten tweede, hij stelt hen Jezus voor. En ten derde, hij staat zelf versteld door de Heilige Geest. Dus Petrus verkondigt het evangelie aan buitenstaanders. Hij stelt hen allereerst gerust. Hij stelt hen ten tweede Jezus voor. En ten derde, hij staat zelf versteld door de Heilige Geest. Dus allereerst, Petrus stelt hen gerust. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is er nou minimaal nodig om een goede kerkdienst te hebben? Minimaal nodig om een goede kerkdienst te hebben. Ik ben geneigd om te zeggen, voor een goede kerkdienst heb je op zijn minst een goed voorbereide dominee nodig. Die zijn huiswerk gedaan heeft. Die de tijd genomen heeft om zich voor te bereiden op de dienst. En met een boodschap komt. Dan heb je de kern toch wel te pakken. Dan heb je toch wel de minimale vereisten van een goede dienst. Maar in Handelingen 10 lezen we wat anders. De prediker moet zich voorbereiden, zeker. Maar die eerste 33 versen van dit hoofdstuk laten zien dat God niet alleen Petrus voorbereidt. De prediker, God bereidt ook de luisteraars voor. Cornelius, die Romeinse hoofdman, zijn familie, zijn vrienden, die worden allemaal voorbereid voordat ze ook nog maar één woord gehoord hebben. Aan het begin van het hoofdstuk krijgt Cornelius die engelverschijning te zien. Die gezegd heeft, die engel ontbiedt Petrus. Nou, Cornelius doet het. Hij stuurt mensen naar Joppe om Petrus te gaan halen. Misschien had hij zelf wel meegewild. Maar ja, dat had de engel niet gezegd. Die mannen die zijn ruim 3 dagen weg om Petrus te gaan halen. Maar intussen zit Cornelius niet stil. Hij is niet in zijn luie stoel gaan zitten om vervolgens een beetje af te wachten. En dat hij gedacht heeft, nou, ik moet nog maar zien of die Petrus straks komt opdagen. Ik ben benieuwd wat voor man dat is. Het zal mij benieuwen. Ja, en zou die wel komen, een Jood die bij een Romeins hoofdman in huis komt? Dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar ja, misschien heeft die engel toch wel gelijk. Wie zal het zeggen? We zien het vanzelf. Even afwachten. Nee, ben je mal? Cornelius heeft niet stilgezeten. Er was geen spoortje van lijdelijkheid bij hem. Vers 24 zegt dat Cornelius Petrus verwachtte. En dat werd ook wel zichtbaar, want Petrus komt in een huis terecht wat stampensvol zit met mensen. Met familie van Cornelius, met zijn vrienden en ongetwijfeld ook zijn huisslaven. En misschien ook wel medesoldaten, wie zal het zeggen. Vers 27 zegt dat Petrus er velen aantrof die daar samengekomen waren. Cornelius heeft grote verwachting gehad. En die verwachting die heeft ook iets aanstekelijks. Want Cornelius spreekt in vers 33 namens de hele groep als hij zegt: Petrus, je hebt er goed aan gedaan dat je hier bent gekomen. Wij zijn hier allemaal aanwezig voor Gods aangezicht om alles te horen wat God je bevolen heeft om te zeggen. Gemeente, dit is machtig mooie taal. Hier wordt een prediker blij van, kan ik u vertellen. Als mensen het bijzondere, het heilige van de bediening van het woord beseffen en daarom komen en zichzelf helemaal openstellen. Die houding hebben van de jonge Samuel eeuwen daarvoor, die zei: spreek, Heere, uw knecht hoort. Zijn wij zo? Komen we zo naar de kerk? Zijn wij ook in die zin een Cornelius? Verwachtingsvol, want God gaat spreken door zijn dienaar heen. En ik wil er geen woord van missen. En wat heerlijk dat we in een tijd leven, dat het opgenomen wordt en dat je nog eens een keer na kan luisteren. En ik doe er alles aan dat ik zondagochtend en zondagavond fris in de kerk zit om het woord te horen, want het is God zelf die tot mij spreekt. Ziet u, het hangt niet alleen af van de prediker die zich voorbereidt, maar ook van de hoorders. Een gezegende dienst heeft niet alleen maar te maken met mensen die een taak hebben in de dienst. Dat de organist de psalmen heeft voorbereid en dat de koster zorgt dat het hier aangenaam is. Dat een drie kwartier van tevoren alles open staat, dat het lekker wat luchtig is hier. Nee, een gezegende dienst heeft ook alles te maken met de gesteldheid van de hoorders. Als we daar de gedachten nou eens heel even over laten gaan en onszelf afvragen, hoe vaak heeft de Heer Jezus niet gesproken over het belang van goed luisteren? Zie dan toe hoe u hoort, zo vaak zegt hij dat. De belangrijkste gelijkenis gaat daarover, de gelijkenis van de zaaier. Die zaaier, ja, die zaait wel. Maar waar komt dat zaad terecht? Zijn die hoorders wel voorbereid om het goede zaad te ontvangen? Kom je onder het woord en denk je geregeld, ja, het zal aan mij liggen hoor, maar ik begrijp er helemaal niks van. Het zal allemaal wel. Wanneer zegt hij een keer amen? Nou, zegt de Heer Jezus, dan is de duivel bezig en die komt en die neemt het woord zo weer van je weg. Dan heb je er niks aan. Of neem je het woord met vreugde aan, ga je de kerk uit en zeg je, wauw, wat een boodschap. Maar je hebt geen wortel, er is geen diepgang in je leven. Die boodschap is wel mooi, maar het wortelt niet. Een klein beetje tegenslacht en je bent het alweer vergeten. Of ben je zo bezig en in beslag genomen door allerlei zorgen, met alles wat er in het gezin geregeld moet worden, of op de zaak, word je in beslag genomen van de rijkdom van de wereld, wat de maatschappij allemaal zegt, waar je aan moet voldoen om erbij te horen, dan staat het ontvangen van het woord in de weg. Dat is als het onkruid dat het goede zaad van het woord overwoekert. Op zoveel plaatsen zegt de Heer Jezus, zie dan toe hoe u hoort. Hoe is je houding? Ben je hier werkelijk gekomen met een ontvankelijke houding? Sta je vanmorgen, net als die mensen daar in het huis van Cornelius, gereed voor Gods aangezicht om het woord te ontvangen? En zo niet, weet je dan zelf ook wat je in de weg staat om met aandacht te luisteren? Ruim het op. Bij deze mensen in Cornelius' huis staat niets in de weg. Ze zijn voorbereid door Cornelius, die heeft gezegd, mensen, dit is er gebeurd. Ik heb Simon, die ook Petrus genoemd wordt, die heb ik ontboden. Ja, wie is die man dan? Ja, ik weet ook niet. Ik heb nog nooit eerder van hem gehoord. Wat voor beroep heeft hij? Geen idee. Ik weet alleen dat hij een Jood is en dat hij komt om woorden van God te spreken waardoor wij zalig worden. Want dat heeft de engel gezegd. Kom ook. Vandaag of morgen komt hij. Zover is hij op het niet. En zo zijn die mensen met verlangen gekomen. Wat heerlijk. Als je dat ontmoet als prediker. Als je zo als gemeente onder het woord zit. En gemeente, dat wordt gemerkt hoor, door predikers. Dat zie je, dat hoor je. Of mensen hongerig zijn of dat ze uit gewoonte in de kerk zitten. Wanneer kan je zegen verwachten van de prediking? Als de gemeente, of als de prediker voorbereid is, maar ook als de gemeente is voorbereid. Nou, dat is de hele setting van de tekst. En alleen dat is al een voorbeeld voor ons, maar het gaat verder. Want, zegt vers 34, en Petrus deed zijn mond open. Nou gaat Petrus spreken, en wat zegt hij? Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Wat betekent dat? God neemt niemand om de persoon aan. Iedereen wordt door God gelijk behandeld. Niemand krijgt een speciale behandeling van God. Niemand heeft een streepje voor bij God. God is niet zo van, nou, ik heb jou meer lief dan die ander. Of andersom, ik heb die ander meer lief dan jou. Dat idee had Petrus wel voorheen. Want Petrus wist, ja, dat Joodse volk waar hij toe behoort, dat is zeer bevoorrecht. Zij zijn het volk wat door God is uitgekozen om als eerste in de verlossing te delen. Zij zijn uitgekozen om de Messias uitgeboren te laten worden. Via hen kwam de Verlosser in de wereld. Het is allemaal waar. Het Joodse volk is zeer bevoorrecht. Maar dat bracht bij heel veel Joden, ook bij Petrus, een verkeerde, trotse gedachte te veeg. Zij gingen de toepassing maken. Aha, dus wij zijn Abrahams nageslacht. Wij hebben een streepje voor. Ja, wij zijn veel beter dan die heidenen. Dat zijn de heidenen. Die staan veraf. Wij zijn de uitverkorenen. Wij mogen dichtbij komen. Wij zijn beter. In de afgelopen dagen heeft de Heere door zijn leiding bij Petrus korte metten gemaakt met die gedachten. En dat is waar hij in zijn preek mee begint. Hij zegt eigenlijk aan het begin van zijn preek, niemand moet denken dat hij beter is. Een Jood is niet beter dan een heiden. Iemand die zijn leven lang in de kerk zit, is niet beter dan iemand die vanmorgen voor het eerst meeluistert. God behandelt namelijk iedereen gelijk. En je moet niet denken dat je met je kerkgang zegeltjes spaart waarmee je straks aan het einde van je leven een groter cadeau krijgt in de hemel of zo. Als je die spaarkaart inlevert. Nee, je bent wel meer bevoorrecht als je je leven lang in de kerk zit. Maar dat maakt je niet beter. Als je van jongs af aan al in de kerk zit, gedoopt bent, dan ben je bevoorrecht. Maar dat maakt je verantwoordelijkheid des te groter. Om met die grote zegen wat te doen. Nou, Petrus begint door al die gebeurtenissen van de afgelopen 2 dagen te begrijpen. God schenkt zijn genade aan alle mensen. Ik mag geen mensen voor onheilig of onrein houden. God schenkt genade aan alle mensen. Hij kijkt niet naar hun omstandigheden. Hij kijkt niet naar hoe succesvol ze in het leven zijn. Hij kijkt niet naar hun afkomst, hun nationaliteit, wat ze allemaal uitgespookt hebben. Voorheen dacht Petrus, het evangelie is alleen voor ons, de Joden. En voor diegenen die door de besnijdenis tot het Joodse volk zijn gaan behoren. Maar Petrus gaat nu begrijpen, iedereen, Jood of heiden, die de naam van Jezus Christus in geloof aanroept, die is gered. Want hij is Heere van allen. Gemeente, is dit niet een geweldige, geruststellende boodschap waar Petrus mee begint? Cornelius, die uit alles voorheen merkte, ik sta op een afstand van God. Mijn afkomst werkt niet mee. Ik ben namelijk geen Jood. Mijn volk is een vijand van het Joodse volk. En als ik naar de tempel ga, dan kom ik bij het voorhof van de heidenen, maar daarna mag ik niet verder. Dan is het sloes. Ik moet op een afstand blijven staan. Ik mag best wat weten, ik kan een boekrol kopen van de Torah, ik mag wat leren in de synagoge, maar er echt bij horen, dat kan niet. Nou, wat is dan heerlijk voor Cornelius en al die Romeinen die daarbij zijn om te horen, God neemt niet iemand naar de persoon aan. God behandelt iedereen gelijk. God heeft geen lievelingskinderen. Nee, vers 35 zegt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Weet je wat dat betekent? Je afkomst maakt niet uit. Als je God vreest, als je hem wil dienen, als je het goede wil doen, dan ben je welkom bij hem. Dat is wat dat woord welgevallig betekent. Aangenaam betekent. Daar zit iets in dat grondwoord van ontvangen. Dan word je door God ontvangen. Net zo welkom als ieder ander. Wat een boodschap voor Cornelius die zo lang gevoeld heeft. Ik sta veraf. Die Joden die hebben zoveel voorrechten die ik niet heb. Nou krijgt hij samen met al die heidenen te horen, jullie zijn geen tweede rang. Want God kijkt niet naar je afkomst, naar je verleden, naar je sociale status. Hij kijkt er alleen maar naar, heb je het verlangen om hem te dienen? Heb je het verlangen om hem te vrezen? Wil je voor hem leven? Wil je gerechtigheid doen? Nou, dat is precies een beschrijving van Cornelius en zijn huis. Zo werd hij toch geïntroduceerd in vers 2 van dit hoofdstuk. Cornelius was godzalig en vreesde God met heel zijn huis. En hij deed het goede, let maar op, hij doende vele aanmoezen aan het volk. en God geduriglijk biddende. Misschien zitten ze hier ook wel. Mensen die zeggen, joh, ik zal er eigenlijk nooit helemaal bij horen, want ik ben zo anders. Ja, zo kan je je voelen, maar zo is het niet. Zo kunnen andere kerkgangers je doen voelen. Als ze met een keurende blik naar je kijken wat je aan hebt. En daarmee het idee geven, ja, eigenlijk ben je hier niet welkom, maar we gedogen je. Het is ook zo wat om je de deur te wijzen. Nou, kerkgangers die je dat idee geven, die zijn helemaal verkeerd bezig. Want de Heere kijkt niet naar de persoon en wat hij aan heeft. De Heere ontvangt ieder die het verlangen heeft hem te dienen en zijn wil te doen. Dus dat is goed nieuws. Als je op zoek bent naar God, kijkt hij niet naar je afkomst. Hij kijkt niet wat je allemaal gedaan hebt en naar de puinhoop die je leven misschien is. Hij kijkt naar je hart en hij wil weten, wil je me vrezen, wil je me dienen? Dat is bemoedigend, hè? Tegelijkertijd zit in deze boodschap ook een gevaar. Het gevaar namelijk om hier te stoppen. Dat gebeurt op heel veel evangelisatiebijeenkomsten. Plekken waar het evangelie op een laagdrempelige manier gebracht wordt. Nou mag je het evangelie best op een laagdrempelige manier brengen, maar je mag geen half evangelie brengen. Zo van, je bent welkom bij God. De Heere vindt je fantastisch, maakt niet uit wat je gedaan hebt, je bent welkom. Punt. Amen. Het is alleen maar Petrus zijn inleiding bij deze preek. Uit deze preek moeten we van Petrus iets anders heel goed voor ogen houden. God vrezen en hem willen dienen, dat verlangen maakt niet dat je zalig wordt. Zo wordt dat wel bij bepaalde groepen gepreekt. Als je maar een beetje vriendelijk ten opzichte van God zit, dan zit het wel goed. Nee, dat is een verkeerde prediking. En er zijn ook heel veel mensen die dat zeggen. Hè? Die zeggen, ja, maar ik geloof wel in God. En ik doe mijn best, ik geef ieder het zijne. Ik probeer goed te doen en dat is toch ook de wil van God. Ik doe niemand kwaad. Ik sta altijd klaar voor een ander. Ja, dat deed Cornelius ook. Die man was goed voor zijn naaste. Hij stond er bekend om, onder heel het volk. Maar, en dan komen we bij de tweede gedachte. Hij kende Jezus niet. Predikers en luisteraars moeten voor ogen houden, zonder geloof in Christus ben je met wat voor goede intenties je ook hebt toch verloren. Tweede gedachte, Petrus verkondigt het evangelie aan buitenstaanders, hij stelt hen Jezus voor. Niemand wordt gered door God te vrezen en door gerechtigheid te doen. Petrus weet dat en daarom zegt hij niet, joh Cornelius, maak jij je maar geen zorgen, jij wil God dienen, dus het zit met jou wel goed. Nee, Petrus wist als prediker, maar al te goed, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom wist Petrus, Cornelius die moet Jezus leren kennen en ik moet zo snel mogelijk hem over de Heer Jezus gaan vertellen. En eerst stel ik hem gerust van, joh Cornelius, je mag echt dichtbij komen bij God. Je bent welkom bij God om deze boodschap te horen. Want dit woord, deze boodschap, zegt hij in vers 36, heeft God gezonden aan de kinderen Israëls, aan de Israëlieten. Hij verkondigt vrede door Jezus Christus. Vrede met God heb je alleen door Jezus Christus. Cornelius, je moet Jezus leren kennen. U die zegt, ja, maar ik ben niet onverschillig, ik ben wel gelovig, ik geloof wel dat God er is. Dan zegt de Bijbel, dat is heel fijn, maar dan ben je nog net als Cornelius voor zijn bekering. Maar wij hebben net als Cornelius Jezus nodig. Jezus, zijn persoon, zijn werk, dat is waar het evangelie over gaat. En Petrus gaat hem aan Cornelius voorstellen. Cornelius wist het ongeveer wel, want Petrus zegt in vers 37, u weet van de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop die Johannes gepredikt is. En dan gaat het over Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Cornelius heeft heus wel gehoord dat ene Jezus van Nazareth het land doorgetrokken is en nogal voor wat opschudding gezorgd heeft in zijn rondgang. Maar Petrus zegt, deze kennis, Cornelius, moeten we bij jou gaan verdiepen. Want een beetje algemene kennis over Jezus helpt je niet. Het moet de juiste betekenis aangegeven worden. Hij zegt in vers 38, Jezus is gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Gezalfd zijn, dat wil zeggen, deze Jezus is niet zomaar een man, hij is door God aangewezen. Hij is door God aangesteld. Hij deed bijzondere krachten, wonderen en tekenen, genezingen. Hij dreef demonen uit, want God was met hem. Dat is het eerste wat naar voren komt in Petrus zijn preek. Cornelius, je moet weten dat Jezus geen normaal persoon is. Ook niet zomaar een wonderdoener of een voorbeeldfiguur van wie je veel kan leren. Nee, hij is door God aangewezen. Hij heeft een goddelijke identiteit. En wij zijn er getuigen van geweest, zegt Petrus. Wat ik je nu vertel, zegt Petrus, Cornelius, is niet een verhaal van een van de vele figuren waar je mee bekend bent uit de Griekse mythologie of zo. Of de Romeinse mythologie waarmee je bent opgegroeid. Het zijn feiten waarvan wij getuigen zijn. Wij hebben gemerkt wie hij was. Wij hebben ook beleden wie hij was. Hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Dus allereerst is dat wat Petrus bij Cornelius en al die mensen daar duidelijk wil maken. Deze Jezus is de Zoon van God. Maar je moet nog meer weten van hem. Je moet niet alleen weten wie Jezus is. Maar ook wat hij gedaan heeft. Hij is gestorven, want ze hebben hem aan een houten paal, aan een kruis gehangen. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Hij stierf van het kruis, maar op de derde dag heeft God hem weer doen opstaan. En ook dat, Cornelius, is controleerbaar. Want wij hebben hem zelf gezien na zijn opstanding. We hebben hem met hem gegeten en gedronken. Wij zijn door God uitgekozen als zijn getuigen. 40 dagen lang is hij aan ons verschenen. En aan het eind van die 40 dagen, vlak voordat hij naar de hemel ging, heeft hij ons bevolen om aan het volk te prediken dat deze Jezus is aangesteld als rechter. Van levenden en van doden. Gemeente, hoort u in die preek van Petrus ook de apostolische geloofsbelijdenis terug? Jezus die geleden heeft, die gekruisigd is, gestorven en begraven, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader van waar hij komen zal om te oordelen. Nou, hier komt het vandaan. Dat is niet zomaar iets wat de apostelen hebben opgesteld. Nee, het komt rechtstreeks uit de schrift vandaan, de apostolische geloofsbelijdenis. Dit is hoe de apostelen gepreekt hebben. Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, zegt Petrus, maar wij zijn niet de enigen die de getuigen zijn. In vers 43 zegt hij, maar de profeten voor hem, die geven er ook getuigenis van. Waarvan? Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. De apostelen en de profeten getuigen van Jezus Christus, die Heere is van allen. En een ieder, wie ook maar in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde in zijn naam. Kent u deze Jezus? Gelooft u in hem, in wie hij is, dat hij de Zoon van God is, gezonden naar de wereld, aangewezen, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, omdat God met hem is? Gelooft u dat hij de weg van kruis en opstanding ging vanwege uw en mijn zonde? Ken je Jezus al? Petrus stelt deze Jezus aan allen daarvoor die bij Cornelius in huis zijn. Tegen hen allemaal mag Petrus zeggen, ieder die in hem gelooft, wie ook maar, of je nou uit Joppe bent meegekomen en een Jood bent, of je nou hoort tot de Italiaanse afdeling van het leger en ergens uit Rome komt, of je nou een huisslaaf van Cornelius bent, ergens uit een van de Afrikaanse volkeren, of dat je nou een broer of een zus van Cornelius bent, of zijn vrouw of een zoon of dochter. Wie ook maar, zegt Petrus, ieder die in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde in zijn naam. Ik mag diezelfde boodschap vandaag aan u brengen. Ieder die in hem gelooft, ontvangt vergeving van zonde. Want God behandelt iedereen op gelijke wijze. We zijn ten diepste ook allemaal gelijk. We zijn zondaars. Wij leven allemaal in vijandschap tegen God van nature. Wij gaan allemaal onze eigen weg in het leven. Iedereen. We hebben geen vrede met God. Maar net als Cornelius zorgt de Heere ervoor dat je vanmorgen die boodschap hoort. God verkondigt vrede. Door Jezus Christus, zijn Zoon. Geloof in hem. Stel je vertrouwen op hem. Want wie op hem vertrouwt, heeft vrede met God. De oorzaak van de vijandschap wordt weggenomen. Hij vergeeft je zonde en er is vrede in je hart. En vrede met God. Geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente Petrus is zo met zijn hoorders bezig. Om ze tot Jezus te leiden. Hij verkondigt het evangelie. En dan zegt onze tekst dat hij nog niet eens klaar was met zijn preek. Want als Petrus vers 44 nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Petrus die staat zelf versteld door de Heilige Geest. Want gemeente God heeft een wissel omgezegd. Een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis breekt aan. Het evangelie wordt verkondigd aan degenen die buiten dat verbond met Abraham staan. Aan heidenen. De Heer heeft Petrus ertoe geleid dat hij zegt die opdracht om uit te gaan, dat evangelie te verkondigen, betekent ook dat de heidenen erbij horen. Ik mag niemand uitsluiten van die verkondiging. Maar nu hij inderdaad het evangelie verkondigt, gaat God het bevestigen. Op een hele bijzondere manier. Ik heb al gezegd, God behandelt iedereen gelijk als het om het evangelie gaat. De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Wat betekent dat? Dat de Heilige Geest op hen valt. Nou, dat leggen de versen daarna uit. De gelovigen die uit de besnijdenis waren, die met Petrus waren meegekomen, uit Joppe, die ontzetten zich, die stonden versteld, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort. En dan komt het, want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Ze beginnen daar in Caesarea vreemde talen te spreken. Ze beginnen God groot te maken in een taal, in talen die ze nog nooit geleerd hebben. En waarom gebeurt dat dan? Nou, waarom dat gebeurt, dat gaat Petrus in hoofdstuk daarna uitleggen, in hoofdstuk 11 vers 15. Petrus gaat het uitleggen als hij in Jeruzalem is, wat er gebeurd is in Caesarea. En hij zegt, en toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. En dan komt het, gelijk ook op ons in het begin. Dus Petrus, een aantal weken later in Jeruzalem, zegt hij, broeders, wat daar in Caesarea gebeurde, was precies hetzelfde als wat met ons gebeurde in Jeruzalem op de Pinksterdag. Deze mensen begonnen te spreken en God te loven in andere talen. En wij hoorden het, en net als dat die anderen het hoorden van ons op de Pinksterdag, en buiten zichzelf van verbazing waren, nou zo stonden wij van verbazingen bij te kijken, hoe is het mogelijk? God heeft vanuit de hemel eerst aan Cornelius afzonderlijk laten zien. Cornelius, jij mag Jezus leren kennen, ondanks je afkomst. Cornelius, ik ga jou bij de gemeente voegen, bij de kerk die nu nog alleen maar uit Joden bestaat. Cornelius, ik ga die afstand, die tussenmuur, die ga ik opheffen. En daarna aan Petrus afzonderlijk. Petrus, jij mag die heidenen niet langer op een afstand houden. Jij mag niet onheilig noemen wat ik heilig. Petrus, je moet naar de heidenen gaan. Toen hadden ze beide afzonderlijk die boodschap. Maar nu bevestigt de Heere het aan beide groepen samen door het opnieuw Pinksteren te laten worden. Net als in Jeruzalem. Dat wonder van Pinksteren dat zich voorheen in Jeruzalem afspeelde, wordt hier herhaald bij een ander volk. Heidenen die Godvrezend zijn, maar niet Joods zijn geworden. Zij ontvangen wat je ook wel noemt de doop met de Heilige Geest. En de wissel is om. Het sein staat op groen en die trein die stoomt door naar de onbesnedenen. De Heere laat zien, deze groep mensen krijgt een volwaardige plaats in de christelijke gemeente. Want het is één geest die het geloof werkt. Het is één Heere van allen. Het is één lichaam met één hoofd, Jezus Christus. Het is één geloof, één God en Vader van allen. En er is één doop. En daarom zegt Petrus ook in vers 47. Kan iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden? Die de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals ook wij. Kunnen we deze mensen nu de doop ontzeggen? Als de Geest ook op de heidenen komt, kunnen wij dan zeggen, ja maar wacht eens even, je mag niet gedoopt worden hoor. Je moet eerst Jood worden, je moet je eerst laten besnijden. Als de Geest laat zien, ze horen bij ons. Kunnen wij dan zeggen, ja je hoort bij ons, maar dan wel tweede rangs. Nee, zegt Petrus. En dus worden ze gedoopt en ontvangen ze het teken van de inlijving in Gods gemeente. Gemeente, wat een feestdag moet het daar geweest zijn in Caesarea. Het wordt Pinksteren daar, die gemeente wordt uitgebreid. Al die mensen worden gedoopt. Hoe zou dat gegaan zijn? Het was een havenplaats, misschien zijn ze ergens naar het strand gegaan. En er waren 6 ouderlingen mee uit Joppe, nou die hebben druk gehad. Eén voor één hebben ze die mannen gedoopt en die vrouwen die daar waren. Ondergegaan in het water als teken dat hun oude leven begraven is met Christus. En ze zijn in een nieuw leven opgestaan met Christus. Ze hebben een nieuwe identiteit aangenomen. Jezus Christus is hun Heere. En dan is je aardse identiteit van ondergeschikt belang. Maar je geestelijke identiteit is, ik ben opgestaan met Christus. En die identiteit, gemeente, dat is wat gelovigen bindt. Denken wij zo in de gemeente? Dit is zo'n fundamentele les uit Handelingen 10. Is een gemeente een groep van allemaal gelijkgestemde, allemaal ongeveer dezelfde soort mensen? Nee, zo is een gemeente niet bedoeld. Integendeel. Weet u hoe de Heere wil dat we denken? Ik geef een laatste voorbeeld. Ik had een klasgenoot. We deden dezelfde opleiding, elektrotechniek. En kon ontzettend goed met hem samenwerken. We voelden elkaar aan. We hadden dezelfde humor ook. We werkten samen bij opdrachten en in projectgroepen. We hebben samen onze afstudeerstage gedaan. Van alles gemeenschappelijk. Maar hij was geen gelovige. En hoewel ik zoveel gemeenschappelijk heb met hem, heb ik meer gemeenschappelijk, en ik noem maar een dwarsstraat, met een gelovige zuster uit de gemeente die 2 generaties ouder is dan mij. Die een totaal andere achtergrond heeft dan ik. Andere opvoeding, misschien niet eens een opleiding gehad, alleen lagere school. 2 totaal verschillende mensen, maar toch, met haar heb ik meer gemeenschappelijk dan met die studievriend met wie ik al zoveel jaren optrek. Want net als ik vindt zij haar identiteit in de opgestane Christus. Handelingen 10 wil ons zo leren denken. Denken vanuit een gemeenschappelijke identiteit. Je hebt meer gemeenschappelijk met die broeder en die zuster die je misschien amper gesproken hebt, dan met je beste vriend die de Heer Jezus niet kent. En zo moeten wij leren denken. En zo moeten wij, daarvanuit moeten we ook leren handelen. En ook investeren in die geestelijke relaties. Vanuit die geestelijke gemeenschap die de gemeente is, onszelf daarna gaan richten. Na die dienst daar in Caesarea is Petrus niet weg. Wel nee. Die mannen daar in Cornelius' huis zeggen, joh Petrus, blijf nog eventjes. Ga nog niet weg. Wij horen bij elkaar. En we zijn zo verschillend, maar daarom kunnen we juist zoveel van elkaar leren. Zo wil de Heer dat we gemeente zijn. Verbonden door iets wat alle verschillen overstijgt. De naam van Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker. Ken je hem al? Amen. Laten we samen de Heere danken. Heer, het is nogal wat we zojuist gezongen hebben. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van sommigen die uw naam ootmoedig vrezen. Nee, van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heer, wat een geheim is dat wat u Petrus en Cornelius geleerd heeft en waar ze zo ontzettend dankbaar en blij voor waren. Waar Petrus een aantal weken later in Jeruzalem ook van getuigt hoe bijzonder dat was. Voor ons is het ook zo bijzonder, Heer. Misschien zeggen we wel, ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Zo ben ik hier gekomen, ben iedereen in mijn leven kwijtgeraakt. Maar Heer, dan is dit toch een heerlijke boodschap. En dan kijken we hier straks als we onze ogen openen om ons heen en zeggen we, ja, maar al deze mensen zijn mijn vrienden. En mijn metgezellen, de mensen met wie ik samen wil zijn, want ze vrezen net als ik de naam van de Heer. Ze kennen Jezus Christus. Heren, dat is na 20 eeuwen, kan dat toch een hele nieuwe, frisse les weer zijn. Wat zijn we als kerk daar vaak ook ver bij vandaan geraakt. Wat zijn we individualistisch geworden en zoeken we naar raakvlakken in onszelf. Heren, leer ons het evangelie steeds beter en dieper verstaan. Dat u het hoofd, Heer Jezus, bent van dat ene lichaam wat samenwerkt en wat samenleeft en wat samen het van die ene Jezus verwacht. Heer, mogen we zo deze zondag ook verder ingaan. Bereid ons ook weer voor als we vanavond uw woord mogen ontvangen. Geef onze vriend, onze broeder, onze geestelijke vader ook vanavond alles wat hij nodig heeft om hier het evangelie te verkondigen uit Handelingen 19. Vanmorgen was het Pinksteren in Caesarea, vanavond in Efeze. Ja, Heer, geef ons zo een heerlijk geestvervulde zondag. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is onze slotzang, Psalm 89, vers 7. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Amen.